thought in it.
Een hele goede avond. Fijn om hier te mogen zijn. En dat we in de gelegenheid zijn om twee avonden na te denken over het huwelijk en wat meer specifiek over huwen of samenwonen. Ik dacht dat het op die manier was aangekondigd. En wat ik vanavond met u wil doen is dat we helemaal teruggaan naar, ik denk, het belangrijkste vers in de Bijbel ten aanzien van het huwelijk. En dat is Genesis 2 vers 24. En dan kijken we samen naar Gods ontwerp voor het huwelijk. De Heer God heeft een soort blauwdruk gegeven ook in de Bijbel met het oog of voor het huwelijk. En er zit heel veel in dat vers. Genesis 2 vers 24 wordt in het Nieuwe Testament tot 4 keer toe herhaald. In Matthäus 19, in Marcus 10, in Efeze 5 en in 1 Korinthe 6. En de Heer Jezus heeft dit vers ook geciteerd. En ja, laten we het gelijk maar lezen. Genesis 2 vers 24. En wat ik wou zeggen nog is dat als we dan dat ontwerp van de Heere God voor het huwelijk, als we dat helder hebben, als we zien hoe de Heere God het heeft bedoeld en wat het eigenlijk is, het trouwen. Wat doe je eigenlijk als je gaat trouwen? Dan zullen we gelijk ook kunnen zien dat ongehuwd samenwonen, dat dat niet Gods ontwerp is. Dat het gewoon niet past in het ontwerp dat de Heer heeft. Dus in plaats van allemaal negatieve dingen te zeggen over samenwonen, zou ik gewoon het huwelijk in Gods bedoeling willen neerzetten vanavond. En dan zie je vanzelf dat met ongehuwd samenwonen je in zekere zin de plank misslaat. En dan de volgende avond, als we bij leven en welzijn weer bij elkaar zijn, dan wil ik wat specifieker ingaan op gewoon ja, de koninklijke weg. Dat om de seksualiteit te bewaren tot in het huwelijk, dat de koninklijke weg is, dat het het beste is voor jezelf en voor je huwelijk en voor je toekomst. En redenen waarom. En dan gaat het wat meer specifiek over dat onderwerp. Maar vanavond dus het ontwerp van de Heere God voor het huwelijk. Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Ja, nou, ik kom daar straks op terug. Eerst nog in algemene zin over het huwelijk. Nou, we weten natuurlijk dat het huwelijk enorm onder druk staat in de samenleving waarin wij zijn terechtgekomen. Ik heb begrepen dat in 1870, dat is dus nog geen 150 jaar geleden, waren er in Nederland 27 echtscheidingen op 1000 huwelijken. Dus 2,7%. Nog geen 3% van de huwelijken. Het einde van de 19e eeuw. Die stranden. Dus het echt meer dan 97% van de huwelijken hield stand. 140 jaar geleden in ons land. We zijn nu 140 jaar verder. En het is nu 36, 37 tegen de 40% zelfs. Het is meer dan 35% van de huwelijken die niet stand houden. En dat is nogal wat voor de hele samenleving. Dat betekent dat onze hele samenleving er anders uitziet. Dat betekent dat onze kinderen anders opgroeien. De scheiding van vader en moeder is een trauma voor een kind. Soms wordt er wel eens makkelijk over gedaan. En soms dan wordt er ook wel gezegd van, nou ja, het is misschien voor de kinderen ook maar beter. En misschien inderdaad dat in sommige omstandigheden, hè, als, ik zeg het wel eens zo, als het kwaad dat in het huwelijk plaatsvindt erger is. Of ik bedoel, soms is het kwaad dat in het huwelijk plaatsvindt erger dan het kwaad van de echtscheiding. Dat is in sommige situaties het geval. Want er gebeuren natuurlijk vreselijke dingen en we leven in een gebroken wereld. En mensen zijn zondig en mensen zijn in staat tot hele nare daden. En als een vrouw bijvoorbeeld mishandeld wordt, of als een man elke avond dronken thuiskomt, of als de man of de vrouw overspelig is en voortdurend overspelig is, en ga zo maar door, dan zijn er natuurlijk onhoudbare situaties ontstaan. Maar het is niet zo dat het huwelijk niet meer werkt. Of dat we nu dan maar moeten zeggen van het huwelijk is van vroeger en het huwelijk is niet meer van deze tijd. Dat hoor ik wel mensen zeggen. Ik luister veel naar Radio 1 als ik in de auto zit. En ik hoorde een tijdje geleden bijvoorbeeld een man, een soort filosoof, praten over het huwelijk. En die zei zoiets van, ja kijk, vroeger werden wij ongeveer 40, 50 jaar oud. Dus als je ging trouwen, nou dan trouwde je voor 20 of 30 jaar zo'n beetje. Maar nu worden we wel 80 of zelfs 90 jaar oud. Dus als je nu gaat trouwen, dan trouw je misschien wel voor 50 of 60 jaar. Dat kan toch helemaal niet, zei hij. Dus op grond van het idee dat wij allemaal een stukje ouder worden dan vroeger, had hij zoiets van dat hele idee dat je trouw blijft totdat de dood je scheidt. Dat is echt niet meer van deze tijd. Dat was zijn filosofie. En er zijn allerlei andere invalshoeken waardoor mensen zeggen dat huwelijk, dat is een erfgoed van vroeger. Dat is een traditioneel idee, maar wij zijn progressief en daar willen we vanaf. En er zijn ook allerlei nieuwe vormen natuurlijk en nieuwe manieren van omgaan met de relatie tussen man en vrouw ontstaan. Maar het is niet waar. Het huwelijk faalt niet. Maar mensen falen er op de juiste manier mee om te gaan. Het probleem zit niet in de instelling van het huwelijk, want dat is Gods idee. Ik zeg dat bijna altijd bij een huwelijksinzegening. Ik had afgelopen donderdag nog een huwelijksinzegening. En ik vind het een van de mooiste dingen die ik als predikant mag doen. En toen zei ik ook van, weet je, wat jullie doen, het is moedig dat jullie dit doen. Twee jonge mensen die met elkaar trouwen. Maar weet je, het is goed dat je het doet, want het is Gods idee. Het is een instelling van de Heere God. Hij heeft ons man en vrouw gemaakt. En hij heeft gezegd, het is niet goed dat een mens alleen is. En hij geeft man en vrouw aan elkaar in het huwelijk om bij elkaar te blijven. Om elkaar trouw te blijven. Dwars door alles heen. Inderdaad, tot de dood je scheidt. Dat is hoe de Heer het heeft bedacht. En dat is ook het mooiste wat er is. En ook te midden van alle losbandigheid die er is, en te midden van alle vrije relaties, of de zogenaamde vrije liefde, dat bestaat helemaal niet, want liefde is in zichzelf niet vrij. Maar te midden van al dat fladderende gedrag van mensen vandaag de dag, verlangt het hart van iedere man en iedere vrouw ten diepste naar zo'n echte liefdevolle relatie. Dat geloof ik echt. Zo zijn wij mensen gemaakt. Dat je ten diepste verlangt naar een relatie van trouw en van toewijding, dwars door alles heen. En dat je elkaar vasthoudt en als het moeilijk is voor elkaar blijft vechten en elkaar vergeeft. En dat je gewoon voor elkaar blijft kiezen. Inderdaad gewoon trouw blijft. En echte liefde, dat is waar ieder hart ten diepste naar verlangt. En daarom is ook dit ontwerp van de Heere God, is ook het beste, gewoon is het mooiste voor de mens. Niet dat vrije, niet dat vrijblijvende en zeker niet dat losbandige, daar gaan mensen helemaal aan kapot. Mensen gaan kapot aan losbandigheid. Maar het huwelijk is tot zegen van de mens. Als mensen er goed mee omgaan. Daarom is ook onderwijs over het huwelijk heel belangrijk. Want mensen gaan er niet goed mee om, omdat ze niet inzicht hebben. Waarom neemt een man zijn verantwoordelijkheid in het huwelijk en in zijn gezin niet? Omdat hij zich niet bewust is van die verantwoordelijkheid. Omdat hij te weinig inzicht heeft in zijn positie als hoofd van het gezin. Omdat hij te weinig onderwezen is. En dat kan ook voor een vrouw het geval zijn. Dus daarom is het ook zo goed dat we zo'n avond zoals dit hebben. En ik zeg ook, ik heb ook al vaker gezegd van kerken en gemeenten, die behoren het evangelie te prediken natuurlijk. Dat is de hoofdtaak, dat we het evangelie prediken. Maar ik vind dat ook onderwijs over huwelijk en gezin ook een heel belangrijk aspect is van de prediking en het onderwijs in kerken en gemeenten. Dat hoort er echt bij. Want dat is het leven van alle dag. En er staat ook in de Bijbel, Gods volk gaat ten onder door gebrek aan inzicht, hè, door gebrek aan visie. En dat geldt ook voor het huwelijk. Waarom gaat het huwelijk, waarom leidt het huwelijk zo in onze maatschappij? Omdat mensen niet meer onderwezen worden door het woord van God. Dat is één op één. Mensen gaan niet meer naar de kerk. Mensen zitten niet meer onder het woord. Daardoor blijven ze in zekere zin dom. Want het is de Heere God die de eenvoudigen wijs maakt. We zijn van nature allemaal dom. Maar het is de Heere God die ons inzicht geeft. Ook in het huwelijk. En dan, daarom hebben wij die openbaring van de Heere God zo nodig. En daarom is het zo goed dat we daar de tijd voor nemen. Dus het huwelijk faalt niet, maar mensen falen er goed mee om te gaan, omdat ze ook gebrek aan kennis hebben. We gaan naar Genesis 2, vers 24. En ik wil eigenlijk heel eenvoudig met jullie nadenken over de drie stappen die daar worden genoemd. Want dat is Gods ontwerp. Namelijk ten eerste, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Het verlaten van je ouders. In de tweede plaats, zich aan zijn vrouw hechten. En in de derde plaats, zij zullen tot één vlees zijn. Een hele duidelijke volgorde die ons heel veel leert. Er zit heel veel in dit vers. Ten eerste zou ik willen noemen, er staat, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Er staat niet, daarom zal een onvolwassen, vlieren, fluiterige, niet zijn verantwoordelijkheid nemende jongeman zijn vader en moeder verlaten. Er staat, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Een jongen moet een man worden. En sommige jongens zijn als ze 17 zijn al een man. En sommige jongens zijn als ze 28 zijn nog niet een man. Dus het zit hem niet in de leeftijd. Het zit hem niet erin dat je dat je voor de wet volwassen bent geworden. Ja, dat is natuurlijk ook wel het geval. Maar het gaat om dat een man ook verantwoordelijkheid weet te dragen voor zijn eigen leven. Ik heb drie jongens. En ik zie dat ze soms nog echt moeten leren. Om echt verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven. Maar dat is in het proces waar ze nu zitten. Ze groeien op tot volwassenheid. En het worden mannen. Maar dat heeft te maken met dat je een beetje leiding kan geven aan je eigen leven. Goed genoeg leiding kan geven aan je eigen leven. Dat je werkt aan zelfdiscipline, aan het vervullen van je plichten. Dat je strijdt tegen het kwaad in je eigen hart. Dat je betrouwbaar bent en verantwoordelijkheid dragen. Opvoeden is trainen. Trouwens, het woord tuchtigen betekent niet straffen, maar het woord tuchtigen betekent ook trainen. Tuchtigen is trainen. Dat klinkt veel positiever dan straffen. Ja, soms moet een kind ook wel gestraft worden, maar we moeten leren onze kinderen te trainen. Een goed voorbeeld te geven, waardoor zij ook getraind worden. Dat een jongen een man wordt die getraind is om verantwoordelijkheid te dragen. Dat is een heel belangrijk punt. Want als je niet verantwoordelijkheid kan dragen voor je eigen leven en je eigen leven goed kan managen, dan kan je ook niet verantwoordelijkheid dragen voor een huwelijk en voor een gezin. Dus daarom staat er een man. Dus dat is het eerste wat ik hieruit zou willen halen. En dan staat er dat hij zijn vader en moeder moet verlaten. En ook dat is een belangrijk punt. Want er ontstaan soms problemen in het huwelijk omdat de man of de vrouw in een bepaald opzicht vader en moeder niet heeft verlaten. Dat verlaten, dat staat hier niet voor niets. Dat is echt een belangrijk aspect. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat je je ouders aan hun lot overlaat en dat je ze nooit meer ziet of dat je ze in de steek laat natuurlijk. Dat betekent niet dat je geen oog meer voor ze zou hebben. Ik denk zelfs dat we kunnen zeggen dat het eer uw vader en uw moeder, dat blijft bestaan, ook als je volwassen bent geworden. Ook als je getrouwd bent. Dan geloof ik dat het eren van je vader en je moeder, dat je respect voor ze hebt en dat je eerbiedig met hen omgaat, dat blijft bestaan. Maar kinderen, wees uw ouders gehoorzaam, dat blijft niet bestaan. Als kinderen volwassen zijn geworden, dan dragen ze hun eigen verantwoordelijkheid. En zeker als een man gaat trouwen met zijn meisje, en als een vrouw gaat trouwen met haar vriend, met haar man, dan leven de kinderen niet meer onder het gezag van de ouders. Dat is een belangrijk punt. Misschien dat ik sommigen van u als ouders een beetje tegen de schenen schop hiermee. Maar u heeft, broeders en zusters die getrouwde kinderen hebben, u heeft niet meer gezag over uw ouders. Want er is nu een andere man die het hoofd is van een nieuw gezin dat ontstaan is. En dat is uw zoon of uw schoonzoon. En verlaten, dat betekent dus dat je in een andere relatie komt te staan tot je ouders. En dat ouders in een andere relatie komen staan tot hun kinderen. En niet meer de ouders boven de kinderen, maar je komt meer op gelijke voet met elkaar te staan. Meer als volwassenen tegenover elkaar te staan. Nou, nog één ding, voordat ik verder ga in de positieve zin, nog één ding over wat het niet betekent. Je ouders verlaten betekent niet per se dat je ver weg moet gaan wonen. Je kunt naast je ouders wonen in dezelfde straat. Dat is bij ons in de straat het geval. Wij hebben hele fijne buren van de gereformeerde gemeente. En dat zijn echt fijne mensen. En hun zoon woont aan de andere kant van het hofje. Wij wonen in het hofje, eigenlijk pal naast hen woont hun zoon. En die mensen gaan zo gezond met elkaar om, dat ik durf gerust te stellen dat deze zoon zijn ouders heeft verlaten en dat die ouders zijn zoon heel gezond met hem omgaan, terwijl het gezin van hun zoon pal naast hem woont. Maar je kunt aan de andere kant van het land gaan wonen en toch je ouders niet hebben verlaten. Dus het heeft niet in de eerste plaats met geografische afstand te maken, alhoewel dat soms wel kan helpen. Als ouders wel heel bemoeierig blijven en als vader wel dominant gezag blijft uitoefenen over het leven van zijn zoon of dochter, of als een moeder de hele tijd zich blijft inmengen in de zaken van haar dochter of haar zoon. En dat komt ook omdat ze inderdaad ook om de hoek woont en elk moment zou kunnen binnenvallen, dan kan het helpen om wat verder weg te gaan wonen. Het heeft dus meer te maken met de manier waarop je met elkaar omgaat dan met de afstand. Ik zou zelf nog één ding willen zeggen. Je kunt zelfs aan de andere kant van de wereld gaan wonen en je ouders nooit meer zien en toch je ouders niet hebben verlaten. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar wat betekent het dan wel? Nu ga ik het in positieve zin duiden. Het betekent dat, ik heb al gezegd dat ouders geen gezag meer hebben over de kinderen. Maar het betekent ook dat de primaire verbondenheid niet langer is met de ouders, maar met elkaar als man en vrouw. Kijk, als kind, als ik nu denk aan mijn kinderen wonen nog thuis. Ik denk dat ik kan zeggen dat wij als ouders toch de belangrijkste personen zijn in hun leven. Ze hebben dagelijks met ons te maken. Ze zijn van ons afhankelijk ook. Maar hun primaire verbondenheid is met ons. Ze hebben wel vrienden gekregen en een van onze jongens heeft een vriendinnetje. En weet je, ze krijgen ook allerlei andere relaties. Maar toch zijn wij natuurlijk nog de belangrijkste persoon in hun leven. Maar als mijn zoon gaat trouwen, dan is het de bedoeling dat de belangrijkste relatie in zijn leven de relatie met zijn vrouw wordt. En niet meer die met ons. Snapt u dat? Primaire verbondenheid. Voor een getrouwde zoon of dochter moet het belangrijker zijn wat je man of je vrouw ervan denkt dan wat je ouders ervan denken. Het is niet goed als je als getrouwde zoon de hele tijd blijft denken, wat denken mijn ouders hierover? Wat vinden mijn ouders hiervan? Wat willen mijn ouders hieromtrent? Dan heb je je vader of moeder niet verlaten. Nee, je hebt nu met je man of vrouw te maken. En wat wil jij? Wat willen wij samen? Wat is onze mening over dit alles? En daarin zien we dat ouders al snel een te grote rol soms blijven spelen. Dat inderdaad de mening van een ouder of beide ouders, in het bijzonder als het dominante ouders zijn, dat die mening een te grote rol blijft spelen. En ik zal u zeggen, dan kan er niet een goede nieuwe eenheid ontstaan. Het doel van het huwelijk is een levenseenheid. En daarvoor moet die primaire verbondenheid met elkaar zijn. En ook van dat man en vrouw met elkaar praten en met elkaar discussiëren en met elkaar hun mening vormen. En hun eigen unieke gezinscultuur gaan ontwikkelen. En dat niet vooral de cultuur van de ene, van de man of de vrouw overheersend is. Maar dat ze met elkaar een eigen unieke gezinscultuur gaan ontwikkelen. Ik zou ook willen zeggen, ik heb het al gezegd, maar afhankelijkheid is niet goed. Het is niet goed als een getrouwde dochter bijvoorbeeld nog erg emotioneel afhankelijk is van haar moeder. Dat ze elke dag haar moeder moet opbellen, want ze heeft het emotioneel heel erg nodig om alles met haar moeder te bespreken. En eigenlijk is ze in haar gevoelens of in haar hart nog te afhankelijk van haar moeder. Dat kan een goed huwelijk in de weg staan. Of op andere manieren. Ik heb ook wel eens gezien dat bijvoorbeeld financiële afhankelijkheid van een ouder, of van bijvoorbeeld een vader. Als een jongen in het bedrijf van zijn vader gaat werken, of het bedrijf van zijn vader overneemt en nog heel erg moet leunen op het kapitaal van zijn vader, dat kan goed gaan. Maar dat kan ook misgaan. Dat een vader daarin zakelijk gezien, financieel gezien, eigenlijk een enorme vinger in de pap houdt in het leven van zijn getrouwde zoon. Ook dat kan ongezond worden. Dus het kan best zijn dat je het bedrijf van je vader overneemt, of dat je een flinke lening bij je vader hebt of zoiets. Maar dan moet je wel goed nadenken over hoe daarmee omgegaan wordt. Als een vader dat gaat gebruiken om te manipuleren, is het helemaal fout. Dat mag niet. Snap je? Onafhankelijkheid is een belangrijk punt. Dat je daarin ook op eigen benen staat, in zekere zin. Natuurlijk hebben we elkaar allemaal nodig, maar dit heeft ook wel te maken met het verlaten van je ouders. Ik denk dat het ook belangrijk is dat ouders hun kinderen erop voorbereiden dat zij hen gaan verlaten. Je moet je kinderen niet blijven vasthouden. Mijn vrouw die heeft vaak een uitspraak geciteerd: als ze jong zijn, dan moet je ze wortels geven. En als ze ouder worden, dan moet je ze vleugels geven. Dus je kinderen groeien bij jou opdat ze zullen uitvliegen. En dat is moeilijk, want dat doet pijn. Want je houdt zoveel van ze. Maar het is een gevaar dat je ze te veel blijft verpakken in je eigen leven. Ouders moeten kinderen erop voorbereiden om zelfstandig te worden. En in zekere zin ook een beetje, soms zoals vogels doen, een beetje de jongen ook uit het nest gooien. Ze moeten leren vliegen. En daar moet je over nadenken. Hoe doe jij dat als ouder? En dat is goed voor je kind. En ook als, zeker als ze getrouwd zijn, moet je goed nadenken over hoe ga je met ze om in allerlei opzichten. Het laatste wat ik... wat ik nog zou willen noemen, is ook mooi om het zo te zeggen. Je moet bijvoorbeeld, als ik even een concrete relatie noem, als schoonmoeder moet je schoonzoon. Dat is misschien vaak wel een moeilijke relatie, nietwaar? Schoonmoeder, schoonzoon. Maar dat je als schoonmoeder het hoofd zijn van je schoonzoon in zijn gezin respecteert en stimuleert en bevestigt. Hij is nu het hoofd van het gezin van je dochter. En je mag niet zelf als een soort hoofd over dat gezin van je dochter je blijven gedragen. En een schoonmoeder of een moeder moet haar dochter ook stimuleren en onderwijzen om haar man als zodanig ook te respecteren en te zien. En niet dat een schoonmoeder een negatieve invloed heeft, waardoor de liefde van haar dochter voor haar man minder wordt. Maar dat de liefde door de invloed van de schoonmoeder, dat de liefde van haar dochter voor haar man meer wordt. Ook al is die man niet volmaakt. Ook al is je schoonzoon niet volmaakt. Want de ideale schoonzoon die bestaat niet echt. Ik zei het toch goed? Er wordt hier aangevuld. De ideale schoonmoeder bestaat ook niet. We zijn allemaal raar, we hebben allemaal wat. Maar goed, ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. Nog één ding en dan gaan we naar het aanhangen. Zie hoeveel er over te zeggen is, hè, over dat ene vers. Want we zijn nog maar bij het eerste punt. Maar ik zei van, het kan zijn dat je ouders, of dat je zelf in Australië gaat wonen en je ouders wonen in Nederland. En het kan zelfs zijn dat je ouders zijn overleden en dat je ze toch nog niet hebt verlaten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn als je een hele bittere houding hebt naar je ouders toe. Als je hart vervuld is met haat, met bitterheid, met wrok naar je vader of je moeder toe, dan zit je in zekere zin nog emotioneel aan hem of haar vast. Dan kan het zijn dat je hem of haar al heel lang niet meer hebt gezien. Dat je al jarenlang geen relatie meer hebt. Of dat hij of zij al overleden is. Maar dat je toch nog eigenlijk je ouders niet hebt verlaten. Ook dat zit erin. Dat je door vergeving, door die wrok op te geven, door dat bij de Heer neer te leggen. Als de Heer zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Door te kijken naar de Heer Jezus Christus die voor ons is gestorven aan het kruis. Door te beseffen hoeveel jij zelf bent vergeven als christen. Mij is veel meer vergeven dan ik een ander ooit moet vergeven. Echt waar. Ik ben veel meer vergeven. Dan dat ik een ander ooit zal moeten vergeven. Want ik ben een veel en veel en veel grotere zondaar dan ik ooit heb beseft. En toch is God mij genadig in zijn Zoon Jezus. Dat laat je tot je doordringen. Daar sta je bij stil. En dan, dat je dan ook kan komen tot vergeving. Dat wil niet zeggen dat je het kwaad goed praat. Dat wil niet zeggen dat je er emotioneel gelijk klaar mee moet zijn. Maar dat wil wel zeggen dat je het niet toerekent. En dat je de vergelding loslaat. En dat je gewoon dat je het neerlegt bij de Heer. Met een daad, met een keuze. Een bewuste keuze. Heer, ik leg het bij u neer. En verlos mij van mijn haat. En dat je vergeeft. Niet het kwaad toerekent. Dan kom je los van je ouders. Dat is ook heel belangrijk voor het huwelijk. Oké, ten tweede. Hij zal zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. Nou, als we het hebben over huwen en samenwonen. Huwen of samenwonen. Er staat hier, hij zal zijn vrouw aanhangen. Of zich aan zijn vrouw hechten, staat er in de herziene Statenvertaling. Zijn vrouw aanhangen. Er staat niet, hij zal zijn vriendinnetje aanhangen. En die twee zullen één vlees worden. Er staat niet, hij zal een vrouw aanhangen. En die twee zullen één vlees worden. Er staat, hij zal zijn vrouw aanhangen. Met andere woorden, er is een moment dat een man de man wordt van een vrouw. Dan is hij haar man. En dat een vrouw de vrouw wordt van een man. Dan is zij zijn vrouw. En dat is wat je doet als je trouwt. In het huwelijk. Als je met elkaar trouwt. Als je dat huwelijksverbond aangaat met elkaar. Dat is ook een belangrijk woord. Dan word je elkaars man en vrouw. Op dat moment ben je officieel van elkaar. En dat is heel belangrijk. Zodat iedereen weet, deze vrouw is nu van hem. Deze man is nu van haar. Zodat je je eigen vrouw hebt. Niet een vrouw. Je gaat je leven niet delen met een vrouw. Maar met jouw vrouw. En in het huwelijk geef je jezelf aan elkaar. Ik heb donderdag nog gezegd tegen de bruidegom. Ik heb gezegd, weet je, vandaag mag jij haar ontvangen uit Gods hand. Dat, zo staat het ook in het formulier. Dat je haar ontvangt uit Gods hand. Vandaag krijg jij een vrouw. Een groter geschenk is bijna niet denkbaar. Maar de vrouw, als ze trouwt met een man, geeft ze zichzelf aan de man om zijn vrouw te zijn. En ik heb tegen de bruid gezegd, vandaag krijg jij uit Gods hand een man. Een groter geschenk is bijna niet denkbaar. Maar vandaag trouwt hij met jou, dat wil zeggen dat hij zichzelf aan jou geeft om jouw man te zijn. Je wordt van elkaar. En dat is zo mooi. En dat noemt de Bijbel inderdaad een verbond. Malachi 2 vers 14, de Heer is getuige en er wordt gesproken over je wettige vrouw. En Spreuken 2 vers 17, daar wordt gesproken over de overspelige vrouw die het verbond van haar God vergeet. Met andere woorden, het is een verbond dat je met elkaar sluit. Het is, een verbond betekent verbintenis. Je gaat dat, die officiële verbintenis ga je met elkaar aan. Het is een verbond met elkaar, maar het is ook een verbond met God. Zo noemt de Bijbel het. Een verbond. En dat is wat hier in dit tweede gedeelte van dit vers wordt bedoeld. Hij verlaat zijn ouders. Zij verlaat ook haar ouders. Hè, want dat geldt ook voor de vrouw. De man wordt hier genoemd. Ik denk omdat hij hoofdverantwoordelijk is voor het huwelijk. Maar zij verlaat natuurlijk ook haar ouders. En dan hechten ze zich aan elkaar. Ze gaan elkaar aanhangen. Niet meer als vriendje en vriendinnetje, maar als man en vrouw. En dat woord hechten, het Hebreeuwse woord daarvoor, is in het Grieks wel vertaald met het woord kolle. En dat is een, waar doet ons dat aan denken? Aan lijm. En dat is een merk. Naam, dat is gebruikt voor een merk lijm. Dat is een Grieks woord, kolle. En dat betekent dus hechten aan elkaar, dat je bij elkaar blijft. En wij hebben wel eens, mijn vrouw en ik hebben ook vaak gesproken voor jongeren over huwelijk en seksualiteit. En dan kan je, had mijn vrouw het er wel eens over, stel je doet twee papieren vellen die lijm je aan elkaar. Nou, de bedoeling is dat het aan elkaar blijft zitten, want als je dat uit elkaar trekt, dan gaat er altijd wat stuk. Je kunt twee papieren vellen niet aan elkaar lijmen en dan weer van elkaar trekken zonder dat er schade is. En zo is het ook met de relatie tussen man en vrouw. Dat is zo sterk, hè? De liefde is zo sterk. Daarom staat er ook in Hooglied, wek de liefde niet op voordat het haar behaagt. Ga er voorzichtig mee om. Ga er niet mee spelen. Ga niet spelen met gevoelens. En wees voorzichtig met verliefdheid en je daaraan over te geven. Want het is sterk, het is een sterke kracht. En dan maar, als je dan bij elkaar komt als man en vrouw, dan raak je aan elkaar gehecht. Man en vrouw kunnen enorm intiem worden. Het is natuurlijk de meest intieme van alle relaties onder de mensen. Maar dat is dat hechten. En dat is nogal wat. Nou, ik zal u zeggen, toen ik trouwde, had ik niet gedacht dat ik zo één zou kunnen worden met Lois, mijn vrouw. Wij zijn nu 21 jaar getrouwd. En die intense eenheid en die intimiteit die je met elkaar opbouwt, dat had ik nooit gedacht dat het zo diep zou kunnen zijn. En dat is nogal wat. Maar dat is zo mooi. Dat kost heel wat. Het kost heel veel toewijding. En het komt je niet aanwaaien. Maar het is zo prachtig en zo kostbaar. Al het kostbare kost wat. Maar het is ook heel kostbaar. Maar dat is dat hechten. Weet je, dat je zo één wordt. En dat geeft ook zoveel veiligheid en bescherming en geborgenheid en vreugde. En wat ook heel belangrijk hierin is, in dit vers. En dan kom ik inderdaad op het punt van huwen of samenwonen. Hoe zit het nou eigenlijk met wanneer je trouwt in Gods ogen? Want ik kom nogal eens de gedachte tegen. Wij hebben diverse keren jongeren ook tegen ons horen zeggen. Wij denken dat wij zijn getrouwd in Gods ogen. Want wij zijn al met elkaar naar bed geweest. Dat de jongen en het meisje, of de jonge man en de jonge vrouw, dat ze al gemeenschap hebben gehad. En dat op de een of andere manier dat ze geleerd hebben, of dat ze de gedachte hebben gekregen, of misschien is het wel tegen hen gezegd, misschien dat het zelfs wel onderwezen wordt door sommige leraren of jeugdleiders of dominees. Ja, als je met elkaar naar bed gaat, dan ben je in Gods ogen al getrouwd. Ik denk niet dat dat juist is. Je trouwt niet in de slaapkamer. En je trouwt niet als je ergens met z'n tweeën aan een meertje zit en je zegt dan tegen elkaar: ik zal je trouw blijven. Dan trouw je niet. Dan zeggen mensen: ja, maar in de Bijbel heb je toch helemaal niet een gemeentehuis, en je hebt toch niet een trouwboekje, en je hebt toch niet een ambtenaar van de burgerlijke stand, en we hebben toch helemaal niet de cultuur die we hier hebben. En hebben we niet met elkaar gelezen, ook vanavond, dat Isaac Rebecca nam in de tent en dat hij haar trouwde, of dat hij haar tot vrouw nam? Is het niet zo, leert dat vers dan niet dat toen ze met elkaar de tent ingingen, dat ze toen met elkaar trouwden? Ik denk het niet. Want alles wat er dan vooraf is gegaan in Genesis hoofdstuk 24, de knecht van Abraham ging naar dat andere land toe, niet om een vriendinnetje voor hem te halen, maar het was duidelijk voor iedereen dat hij een vrouw zocht voor Isaac. Toen Rebecca meekwam met Eliezer, de knecht van Abraham, wist iedereen van het hele huishouden, van de hele familie en het hele netwerk waar Abraham en Isaac en iedereen in leefde. Iedereen wist dat die twee op dat moment, hè, toen Isaac Rebecca aanvaarde, dat die twee bij elkaar kwamen niet om vriendje en vriendinnetje te zijn, maar dat ze bij elkaar kwamen als man en vrouw. Er was niet een gouden ring en er was geen trouwboekje en er was geen ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar het was wel een publiek gebeuren. Het gebeurde niet in de tent. Er was een hele ceremonie die daaraan vooraf ging. Die paste bij die cultuur. Er was ook daar een bepaalde formaliteit. Een bepaalde ceremonie. En het feit dat Rebecca ja had gezegd tegen Eliezer: ja, ik wil met hem meegaan. Ik wil de vrouw van Isaac worden. Daarmee gaf ze in feite haar ja-woord. Zei ze: ik wil zijn vrouw zijn. Met andere woorden, die twee die gingen elkaar aanhangen. Die gingen zich aan elkaar hechten. En daarom gingen ze met elkaar de tent in. Maar dat officiële, dat formele en beter gezegd nog dat publieke is een heel belangrijk punt. Je trouwt dus niet in de slaapkamer, je trouwt niet in het geheim, je trouwt in het openbaar. En in onze cultuur heeft dat een bepaalde vorm en in allerlei culturen heeft dat een bepaalde vorm. Het gaat erom dat je er openlijk voor uitkomt, want dat is wat Isaac en Rebecca allebei deden, ook in dit verhaal, dat je er openlijk voor uitkomt, dat je de moed hebt om dat te zeggen tegen je ouders, tegen je broers en zussen, tegen je vrienden, tegen je collega's, tegen je hele netwerk en in de gemeente, in de kerk en ook nog voor de wet natuurlijk, dat je duidelijk ervoor uitkomt: ik neem haar tot vrouw. Ik neem hem tot man. Dan trouw je. Je trouwt als je elkaar openbaar een ja-woord geeft. Dat is Bijbels. Dat is een verbond wat je sluit. Je bent niet getrouwd als je met elkaar naar bed bent gegaan. En ik heb ook vaak, of het gebeurt ook wel, dat een meisje bijvoorbeeld denkt: ja, nu ben ik al met hem naar bed gegaan, nu moet ik met hem trouwen. Nou, dat is niet zo'n makkelijk punt. Want er staat natuurlijk ook een vers in Deuteronomium, geloof ik, die zoiets zegt. Maar niet alles van de wet van Mozes is één op één toepasbaar in onze cultuur, denk ik. Dat is wel een moeilijk punt als je al met een ander naar bed bent gegaan. Maar als er reden, weet je, je moet wel voor nadenken, je bent nog niet getrouwd. Ook al ben je met iemand naar bed gegaan. Je moet wel nadenken of dat goed is. Soms is dat goed om wel te trouwen. Maar ik zou willen zeggen, soms is het ook beter van niet om te trouwen als je al met elkaar naar bed bent gegaan. Want je bent nog niet getrouwd. En dat zijn dingen waar we over na moeten denken. Maar het is wel duidelijk dat hier het aanhangen heel duidelijk genoemd wordt. En Ja, op grond van dit vers, en ik kan ook wel andere versen aanvoeren, maar ik geloof dat zeker ook de volgorde die we hier tegenkomen, verlaten, ten tweede aanhangen of hechten aan, dat is dat je met elkaar trouwt en dat verbond met elkaar sluit. En ten derde, zij zullen tot één vlees zijn. Dat is de volgorde. Niet zomaar één vlees worden, als je nog niet elkaars man en vrouw bent geworden. Dat is ongepast. En de Bijbel laat dat zien. Dat is iets van deze tijd. Maar het is schadelijk. En dat is niet goed. Dat is niet de koninklijke weg. Dat is de omgekeerde volgorde. Het met elkaar naar bed gaan. Het delen van je lichaam is veilig. En is beschermd binnen de omheining van het huwelijk. Want als je jezelf geeft aan een ander met wie je niet bent getrouwd, hoe weet je dan dat hij of zij bij je zal blijven? Je hebt zijn of haar woord toch helemaal niet? Die jongen heeft toch helemaal niet het lef gehad om en de moed gehad om openbaar te zeggen, ik zal bij je blijven, ik zal van je blijven houden, ik zal je beschermen, ik zal je eren, ik zal je dienen. Ik wil je man zijn en ik neem de verantwoordelijkheid van het huwelijk neem ik op mij. Dat heeft die jongen niet gezegd. Dat heeft die man niet gezegd. Zou je dan aan zo'n man geven? Je doet nogal wat als je je geeft aan een man, lichamelijk. Dat is onveilig. Ik bedoel gewoon qua relatie, qua emoties. Het huwelijk is een... De seksualiteit is zoiets moois. Het is zo intiem, het is zo kwetsbaar ook, het is zo gevoelig natuurlijk. Het raakt je in je wezen, seksualiteit, dat raakt je in je wezen. Dat is niet zomaar even iets wat je doet, zoals je gaat een avondje tennissen en dan heb je getennist, dan ga je naar huis en verder niks. Nee, seksualiteit is veel meer dan dat. Dat raakt je hele wezen. Dat ga je toch niet zomaar geven aan iemand die zomaar weer kan weglopen. Er moet een bepaalde toewijding zijn. En dan geeft de Bijbel een hele duidelijke grens aan. En hoe meer je het heiligt, hè, we kunnen spreken over het heiligen van de seksualiteit. Hoe meer je zegt dat is exclusief alleen voor die ene, hoe mooier het is. Hoe groter de exclusiviteit, hoe groter de intimiteit. En daarom is het mooiste als een man en een vrouw die met elkaar trouwen. Nou, dit is misschien ook. Dit is heftig hoor, dit. Maar het mooiste is als een bruidegom op de dag van zijn huwelijk tegen zijn bruid kan zeggen: liefste, ik geef je vandaag wat ik nog nooit aan een ander heb gegeven. Ik geef mijzelf aan jou. En het mooiste is als een bruid op de dag van haar bruiloft tegen haar man kan zeggen: liefste, ik geef jou vandaag wat ik nog nooit aan een ander heb gegeven. Ik geef mijzelf aan jou. Dat je zo je aan elkaar geeft in het huwelijk en dat het volkomen exclusief is. Daar is nog nooit een ander geweest. En dat is de beste basis voor het huwelijk op dat gebied. En er zijn heel veel mensen die in hun jeugd en in hun jongvolwassen jaren losbandig met seksualiteit zijn omgegaan. En als ze 30 zijn, 35 zijn, geen zin meer hebben in seks. En er zijn anderen die hebben gewacht. Die hebben zich bewaard. Die hebben gekozen voor de koninklijke weg. En helaas zijn dat er steeds minder. Want de cultuur dringt zich zo op aan onze kinderen en aan onszelf. Maar er zijn anderen die zich bewaren. En die zeggen: dit is alleen voor mijn vrouw, alleen voor mijn man. En die dan op dat gebied nog helemaal geen ervaring hebben, maar dat mogen leren binnen de omheining van het huwelijk. En langzaam maar zeker dat leren en intimiteit opbouwen. En als ze 35 zijn, is het veel en veel mooier dan in het begin. En als ze 45 zijn, is het nog mooier. En die heel lang genieten van seksualiteit. Omdat het exclusief is. Omdat het alleen met haar. alleen met hem. En ik denk dat het zo werkt. Dus ik zeg vaak tegen jongeren, waar kies je voor? Nu voor genot of voor spelletjes of voor experimenteren. En dan later zitten met de schade en moeite hebben met genieten van seksualiteit. Of durf je te zeggen, ik bewaar dat. Ik heb laatst nog in mijn eigen gemeente gezegd, je hoeft je niet te schamen als je nog maagd bent. Weet je, dat is zo erg, hè? Soms is maagd een scheldwoord onder de jongeren. Dat gebeurt op middelbare scholen. Dat ze een meisje uitmaken voor maagd. En dat klinkt dan negatief. Dan gaan jongeren zich schamen dat ze nog maagd zijn. Ook een jongen is een maagd als hij nog nooit met de ander naar bed is geweest. Prijs de Heer daarvoor. Ik heb laatst in mijn eigen gemeente gezegd tegen onze jongeren. Schaam je niet daarvoor. Het is het mooiste wat er is. Het beste wat er is. En dat is Gods patroon. Dat is Gods weg. En dan is het die eenheid. En het laatste wat ik daarover zou willen zeggen is dit. Ik kijk even op de klok. Die eenheid, als hier staat één vlees worden, duidt niet alleen op de seksuele gemeenschap. Op het lichamelijk één worden, ook natuurlijk. Maar Gods doel met het huwelijk is dat man en vrouw één worden op allerlei terreinen van het leven. Ik noem dat levenseenheid. Wat deel je met elkaar? Je deelt je gedachten met elkaar. Communicatie is heel belangrijk in het huwelijk. Je praat met elkaar. Wat vind jij? Wat vind ik? Wat ik al zei, je vormt met elkaar een mening over dingen. Je deelt gevoelens met elkaar. In de communicatie is ook het kunnen praten over wat je voelt, wat er in je omgaat. Hoe voel jij je? Wie ben jij op dit moment? Hoe zit je hier tegenover mij? Ben je bang? Ben je gespannen? Ben je blij? Ben je boos? Of ben je verdrietig? Dat je ook verdriet en angst en boosheid kan uiten in het huwelijk. Dat je elkaar leert kennen op het emotionele vlak. Ik heb soms eerder door hoe mijn vrouw zich voelt dan dat ze dat zelf doorheeft. En zij heeft mij door. Je deelt ook emoties met elkaar. En dat moet je ook leren. Dat is een heel belangrijk aspect van de communicatie. Maar je deelt ook je bezittingen met elkaar. Ik wil niet zeggen dat het verplicht is om in gemeenschap van goederen te trouwen. Maar in zekere zin zeg je toch, als je trouwt al het mijne is het jouwe. Je woont in hetzelfde huis. Je hebt dezelfde meubeltjes. Je financieel zorg je voor elkaar. Misschien heb je wel nog een eigen bankrekening, maar het is toch niet alleen maar van jou of van jou. Je deelt je spullen. Maar je deelt ook je familie. Ineens is de familie van mijn vrouw ook mijn familie. En is mijn familie ook haar familie. Je deelt vrienden. Je hebt gezamenlijk vrienden. Je hebt bevriende echtparen. Je deelt je dromen. Waar je naar verlangt. Je ambities. Waar je naar streeft. Waarvan je denkt, daar zouden we graag willen komen. En daar werk je aan. Je deelt verantwoordelijkheid. En je deelt ook de successen. En je deelt het falen met elkaar. Goede tijden en slechte tijden. Je gaat met elkaar over bergtoppen en je gaat met elkaar door dalen heen. Je bouwt met elkaar geschiedenis op. En hoe langer je getrouwd bent, hoe meer geschiedenis je met elkaar deelt. Misschien krijg je samen kinderen. Samen ben je ouders. Je hebt notabene samen een kind gekregen. Mijn kind is ook het kind van mijn vrouw. En je deelt op allerlei terreinen deel je. Je eet hetzelfde eten. Je zit aan dezelfde tafel. Enzovoort, enzovoort. Er is eenheid. Een zekere versmelting van levens. Alhoewel je ook je eigen persoon en je eigen persoonlijkheid blijft. En je ook je eigen dingen houdt, natuurlijk. En misschien zelfs wel je eigen vrienden en vriendinnen. Natuurlijk heb je ook je eigen dingen nog. Maar er is op allerlei gebieden is zoveel eenheid ontstaan. En dan zou ik het als volgt willen zeggen. Als daar eenheid is in het dagelijks leven. Als je in het dagelijks leven als een eenheid door het leven gaat. Voor elkaar zorgt, met elkaar deelt. en het goed hebt met elkaar, dan is de lichamelijke eenheid, dan is de seksualiteit als een viering van die levenseenheid. Omdat je goed met elkaar kan praten, omdat je je hart met elkaar kan delen, omdat je samen vrienden hebt, omdat je samen aan het werk bent, enzovoort, enzovoort. Dan is de seksualiteit de viering, de climax, het symbool, hoe zeg je dat? De viering vind ik het mooiste woord, is de viering van levenseenheid. En als die levenseenheid er niet is, als je in het dagelijks leven langs elkaar heen leeft en niet bouwt aan je relatie, dan krijgt die seksualiteit niet een echte kans. Dan is het ook leeg. Die twee horen bij elkaar. Dus één vlees wordt duidt op levenseenheid. En dat ontstaat ook binnen het huwelijk. Vrijblijvendheid en heel erg je eigen leven blijven leiden is gewoon second best. Het gaat erom dat je echt aan elkaar toewijdt. Echte toewijding. En dat vindt in het huwelijk plaats. Het huwelijk is een toewijding. Je kiest voor elkaar, je geeft je aan elkaar en je blijft je aan elkaar geven. Het huwelijk is ergens, heeft iets onvoorwaardelijks. Ik vind dat samenwonen iets voorwaardelijks heeft. Vindt u niet? Als je gaat samenwonen, dan zeg je, nou, ik weet niet of ik wel echt met je wil trouwen. Ik weet niet of ik echt wel bij je wil blijven, altijd. Ik weet niet of ik me echt wel aan je wil toewijden als man of als vrouw. Dat heeft toch iets gereserveerds? Dat heeft toch iets voorwaardelijks? Nou, ik moet het nog zien of ik van je zal blijven houden. Maar het huwelijk heeft iets onvoorwaardelijks. Ik geef me aan jou. Ik zet die stap. En dat is het beste. En daarom zeg ik ook vaak tegen jongeren die tegenover mij zitten, die gaan trouwen, of man en vrouw, ik zeg, ik vind het moedig. Het is moedig om dat te doen. Ergens vind ik het laf om het niet te doen. En er zijn zoveel jongeren en jonge mannen en vrouwen die ergens gewoon niet de moed hebben om het te doen. Dat kan ik me ook wel voorstellen, omdat zoveel huwelijken natuurlijk ook stuk lopen. Er is ook vaak angst. Vaak is er angst om die toewijding te doen. Maar dan eindig ik waar ik mee ben begonnen. Het is Gods ontwerp. Het is Gods plan. En hoe hoger de inzet, hoe hoger het rendement. Als je die inzet doet van overgave, toewijding, verbond sluiten, jezelf geven, bouwen aan levenseenheid. En als man en vrouw leven, echt officieel als man en vrouw, en dan één worden en dan de viering van de seksualiteit in die relatie, dat is zo mooi. En de Heere geven dat we dat zullen begrijpen en dat we daarnaar zullen leven en dat we daarin ook zijn zegen zullen mogen ervaren. Amen. Wat gaan we doen? Zal ik bidden? Oké, zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we danken u dat uw woord ons onderwijst, dat u zelf ons onderwijst. Dank u dat u ons heeft gemaakt als man en vrouw. En dat u ook de liefde heeft gegeven, dat u ons heeft gemaakt als mensen die kunnen liefhebben. Ook met romantische liefde en met verliefdheid en met seksuele verlangens. En met de mogelijkheid om echt één te worden in het huwelijk. En we bidden u dat u ons dit ook wilt geven. Dat we het voor ogen zullen blijven houden zoals u het heeft bedoeld. Uw prachtige ontwerp. En ik bid u dat u ook in ieder hier aanwezig wilt leiden, wilt zegenen. Degene onder ons die getrouwd zijn. Heere, zegenen ieder die getrouwd is in zijn of haar huwelijk. Degene die niet getrouwd zijn, zegen, heren, ten aanzien van de weg die we moeten gaan. Sommigen die misschien niet meer getrouwd zijn, of die man of vrouw zijn verloren aan de dood of aan het leven. Heer, geef ook troost en kracht in die situatie. En we bidden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Heer, dat zij ook de koninklijke weg zullen doorzien en ook zullen bewandelen. Wilt u hen roepen tot uzelf en tot uw wegen, tot uw wil voor hun leven. We bidden voor zegen, Heer, over de huwelijken van onze kinderen en kleinkinderen. We bidden u voor wijsheid in het omgaan met onze kinderen. En we bidden ook voor ons land, dat zo in nood is, juist op dit gebied. Waar zoveel gebroken harten zijn, zoveel ontrouw, zoveel mensen die bedrogen worden door man of vrouw. En zoveel echtscheidingen en kinderen die met een diep trauma verder moeten. Heer God, ontferm u. Ontferm u over hen die hierdoor lijden. Geef dat wij als christenen, als kinderen van u, dat we uw heerlijkheid mogen weerspiegelen. Ook uw heerlijkheid in het huwelijk, dat dat door ons leven weerspiegeld mag worden. En aanstekelijk zal zijn voor anderen. Heer, maak ons als een licht in een donkere wereld. Dat we als sterren mogen schijnen in deze wereld. En dat anderen tot uw licht getrokken zullen worden door ons leven. Heer, ontferm u over ons land. We bidden voor een herleving van het geloof. We bidden u om opwekking, om vernieuwing door het evangelie. We bidden u, Heer, dat u alle kerken en gemeenten genadig wilt zijn. En dat het licht van het evangelie en het licht van uw woord helder mag schijnen. Ook in deze tijd, opdat velen tot bekering en geloof mogen komen. En dat ook huwelijken en gezinnen daardoor gezegend zullen worden. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Dank voor uw aandacht. Ik wil u nog wijzen op een boek. Ik ben heel blij om dit te kunnen zeggen. Want afgelopen zaterdag is mijn boek uitgekomen. Daar heb ik jaren aan gewerkt. En het gaat niet over het huwelijk, maar het gaat over het evangelie. Geestelijke vernieuwing door het evangelie. Het heet Zien en Leven. En in dit boek ga ik helemaal terug naar de basis, naar heel fundamentele Bijbelse onderwerpen. Ik heb jarenlang ook al in gemeenten gesproken over geestelijke vernieuwing. Bijbelstudies daarover verzorgd. En mensen hebben mij vaak gevraagd, ik zou het zo fijn vinden om daar nog eens over te lezen. Dus dat heeft mij ook aangespoord om dit boek daarover te schrijven. Het gaat echt over wat is nou de waarheid die ons vrijmaakt. Het gaat ook over wat is nou de kern van het evangelie. Want daar is ook veel verwarring over. Zeker ook in mijn eigen kringen. Baptistische en evangelische kring. Maar misschien ook wel in reformatorische kringen. In gereformeerde kringen. Veel verwarring over het evangelie. Er zijn zoveel ook dingen die over ons heen komen. En ik heb getracht om in dit boek echt terug te gaan naar hele fundamentele onderwerpen. Wie is God? Wat gebeurt er aan het kruis? Wat betekent het om te geloven? Wat is de wedergeboorte? Hoe zijn wij geroepen om te leven als christen? Hoe zit het met zonde en zondebesef? Hoe overwin ik mijn zonde? Waarom de plaatselijke gemeente? Een aantal van de kernvragen die ik behandel in dit boek. Dus van harte bij u aanbevolen. Ik heb een aantal meegenomen. U kunt een machtigingskaart invullen. Voor €12,50 mag u het kopen vanavond of wellicht voor een ander ook aanschaffen. Dank u wel.